De lokschrijf van deze week is van Shanna Sparrow en heet You Stole the Show. Ik weet niet of het over jou gaat, Renier. You Stole the Show. Maar dat moet nog blijken dan natuurlijk.
Ja, ja, hoge verwachtingen. Ja.
Dus we hebben hoge verwachtingen inderdaad van de column van deze week. En die is voor jou.
Ja, en de titel is Keine Experimente. We krijgen een minderheidskabinet. Het is natuurlijk een beetje saai als je als columnist een voorspelling doet en een paar maanden later precies dat gebeurt wat je toen al voorspelde. Ik wil mezelf daarbij ook niet op de borst kloppen, want je hoeft er geen verrekijker nodig te hebben om te zien wat er zou gaan gebeuren. Toch is het geruststellend om te merken dat er met mijn politieke richtingsgevoel nog niet zoveel mis is. Nederland en minderheidskabinetten, het is geen gebruikelijke combinatie. In Nederland zijn we gewend om de meerderheid al aan de voorkant te regelen. Je wil immers als regering wel weten waar je aan toe bent. Als je voortdurend over elk onderwerp moet onderhandelen en niet weet wat eruit komt, is de kans op stilstand en besluiteloosheid groot. Het is wel zo dat we al heel lang geen kabinetten meer hebben die ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kunnen rekenen. Maar een kabinet zonder breed mandaat in de Tweede Kamer en waar ook niet vooraf gedoogsteun door een andere partij wordt gegeven, is uniek. We moeten ver terug in de geschiedenis voor een dergelijke constructie. De laatste keer dat er bewust een minderheidskabinet werd gevormd was in 1939, voor de oorlog dus. Toenmalig premier Colijn kreeg van koningin Wilhelmina de opdracht een minderheidskabinet te formeren, nadat pogingen om in een versnipperde kamer een meerderheid te organiseren op niets waren uitgelopen. Dit kabinet werd al na 2 dagen door de Tweede Kamer naar huis gestuurd. Een veegteken aan de wand dus. Nou, in zo'n vaart zal het met Jette 1 niet lopen, maar de versnippering en ingewikkelde politieke context doen wel denken aan de staat van het land zo'n 90 jaar geleden. Overigens is dat, met alle onrust in de wereldpolitiek, niet het enige parallel met de jaren 30 van de vorige eeuw. Keine Experimente, zo luidde de slogan van de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer. Daarmee bedoelde hij te zeggen dat de wederopbouw van ons buurland na de oorlog gebaat was bij solide en stabiel leiderschap. En eigenlijk is diezelfde slogan ook nu van toepassing. Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat eindelijk weer keuzes durft te maken om het land verder te brengen. En de ervaring leert dat het maken van grote keuzes in minderheidskabinetten bijna onmogelijk is. Bij grote keuzes horen immers ook moeilijke keuzes die pijn doen. En waarom zouden oppositiepartijen meewerken aan het maken van die keuzes als zij er zelf geen enkele regeringsinvloed mee winnen? Je hoeft echt geen politiek wonder te zijn om te begrijpen dat een minderheidskabinet voortdurende onzekerheid betekent. De vergelijking met Scandinavische landen wordt snel gemaakt, maar die gaat mank. Want veel Scandinavische landen kennen slechts 1 kamer, wat de puzzel sowieso eenvoudiger maakt. En belangrijker nog, daar worden vooraf afspraken gemaakt over gedoogsteun. Wezenlijk anders dus dan wat het experiment Jette inhoudt. En zo'n formatieperiode is eigenlijk altijd gruwelijk saai. En alhoewel er naar verwachting snel een nieuw kabinet zou zijn, wordt het veel interessanter om te kijken wat er lokaal gaat gebeuren. De gemeenteraadsverkiezingen staan namelijk voor de deur. Nog 2 maanden en een dag om precies te zijn. Voor mij zal het even wennen zijn om nu de rol van geïnteresseerde toeschouwer te spelen in plaats van die van actieve kandidaat. En aan een voorspelling waag ik me niet, aangezien de meeste mensen pas kort voordat ze in een stemhokje staan tot een keuze komen. Net als bij de landelijke politiek wordt het minstens zo interessant om te zien hoe partijen na de verkiezingen tot een coalitie komen. Want partijen vergeten vaak dat je na een stevige campagne ook weer met elkaar moet samenwerken om meerderheden te vormen. Wie dan leeft, wie dan zorgt, wordt vaak gedacht. Eerst maar eens de grootste worden. En dat is een gevaarlijke strategie, want hoe harder je je tegen anderen afzet, hoe groter de kans dat je uiteindelijk alsnog in de oppositie belandt. Nou, ik ben vooral benieuwd wat er gaat gebeuren. De afgelopen jaren was het vaak onrustig in de raad, maar inhoudelijk had dat niet zo heel veel te betekenen. Sinds het beslechten van de kwestie van de zondagsrust zijn er nauwelijks nog echte inhoudelijke tegenstellingen. En dat is jammer, omdat daardoor personen en onderlinge verhoudingen vanzelf belangrijker worden. En als er iets is wat ik de gemeenteraad gun, dan is het wel dat die onderlinge verhoudingen de komende jaren eens niet leidend zijn. De traditionele coalitievorming met een kleine selectie van partijen die samen een meerderheid vormen, is de afgelopen jaren slecht bevallen. Misschien kan een nieuwe manier van coalitievorming, laten we het een experiment noemen, juist lokaal verrassend vruchtbaar zijn.
Renier, dankjewel voor deze column. Altijd weer boeiend die columns voor jou, gewoon een scherpe visie. Maar toch wel even bij op terugkomen, want jij bent nog raadslid voor de ChristenUnie, ja, voor de nog lopende periode. Ja. Je hebt aangegeven van, je bent een eenmansfractie, hè? Dus wel met ondersteuning uiteraard, met een eenmansfractie. Ja. En dat gaat de ChristenUnie heel goed af binnen de raad. Maar je hebt gezegd van, ik ga mijn leven anders indelen. Ik ga verder een carrière plannen. En ik stap uit de plaatselijke politiek.
Ja, nee, dat klopt.
Dan zou je zeggen van, er staan er alweer opvolgers klaar. Maar dat is helaas niet het geval. Hè? Nee. De ChristenUnie ziet geen kans om weer een nieuwe kandidaat naar voren te schuiven. Dus de ChristenUnie doet tot verdriet van velen, denk ik, niet mee met raadsverkiezingen. Ja. Dat is echt, zou je bijna trauma bezorgen, maar goed.
Nou ja, goed, daar balen we natuurlijk zelf ook van. Hè. Het liefst had je natuurlijk ook gewoon een opvolger gehad die het stokje van je over kan nemen. Maar goed, het is inderdaad zo, als je een eenmanspartij bent, ja, dan kost het gewoon heel veel werk. Hè. Je bent zo 10 tot 15 uur per week bezig. Ja, nou, ik heb zelf ook gewoon een fulltime baan. Ja, dat is heel moeilijk te combineren. En dat betekent ook dat als je dan een opvolger zoekt, ja, je zoekt dan wel gelijk iemand die die tijd en die energie ook kan besteden. En dat is helaas niet gelukt dit keer. Dus dat is ontzettend jammer. We hopen natuurlijk over 4 jaar wel gewoon weer mee te kunnen doen met een mooie lijst van geschikte kandidaten.
Ja, ziet het bestuur misschien toch nog kans om een of andere vorm van invloed te kunnen hebben op de Krimpense politiek?
Nou ja, goed, je kunt je natuurlijk altijd nog met dingen bemoeien. Hè? Dus ook als je niet in de gemeente zit, dat is natuurlijk wel wat lastiger. Maar goed, denk voor nu vooral onze taak is om te zorgen dat er genoeg mensen zijn om straks over 4 jaar wel die lijst gevuld te krijgen. Dat is denk ik iets belangrijker dan dat we ons nog met allerlei dingen in de raad moeten gaan bemoeien. Ik zou zeggen, laten we dat lekker aan de raad. En dan gaan wij zorgen dat we over 4 jaar weer genoeg mensen hebben.
Over 4 jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Precies.
Oké, we gaan luisteren naar Alain Clark.
Yep.